De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Lucas 5, vers 20, waar geschreven staat: En hij, ziende hun geloof, zeide tot hen: Mens, uw zonden zijn u vergeven. Gemeente, geloof is altijd een zeer persoonlijke zaak. Je kunt niet geloven voor een ander. Er is geen plaats voor vangend geloof. Een man kan niet geloven voor zijn vrouw. Ook al zijn ze tezamen één, toch daarin niet. Twee zullen zijn op één bed. De een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Dat zal niet naar willekeur geschieden, zeker niet. Kinderen kunnen niet geloven voor de ouders en ouders niet voor de kinderen. Maar je kunt wel tezamen het waarachtig geloof beoefenen. Dat kan wel. Het geloof kan zich wel bundelen. Het geloof kan wel in de gemeenschap der heiligen worden beleefd. Met al degenen die, zoals de Bijbel dat uitdrukt, een even dierbaar geloof verkregen hebben. Ik moet even denken aan de apostel Paulus. Als hij zijn brief schrijft aan de Romeinen, dan schrijft hij in het eerste hoofdstuk dat hij hoopt spoedig naar Rome te kunnen komen. Want hij wil ze ook wel eens ontmoeten, die Romeinen. Hij is daar nog nooit geweest. En dan zegt hij: ik hoop vertroost te worden door het onderlinge geloof. Zo het mijne als het uwe. Dus de Romeinen zouden vertroost kunnen worden door het geloof van Paulus. En Paulus zou bemoedigd en vertroost kunnen worden door het geloof van de Romeinen. Zo kan de een de ander van dienst zijn in het geloof. En je leest dat ook in de Bijbel, dat de Heer ook mensen gebruikt om iemand tot Jezus te brengen. Denkt u maar eens aan Filippus, die vond Nathanael in Cana in Galilea. Denkt u maar eens aan Andreas, die vond zijn broeder Simon en hij leidde hem tot Jezus, staat er dan. Hij leidde hem tot Jezus. Dat kan dus wel. Je kunt niet voor een ander geloven, maar je kunt wel samen met een ander geloven en het geloof van de ander bevorderlijk zijn. Waarom zeg ik dat? Wel, gemeente, omdat we hier in dit gedeelte wel een heel mooi voorbeeld zien van een gezamenlijk gedragen geloof. Er waren er vier. Het aantal staat er hier in Lucas niet bij. Maar dat lezen we wel bij Marcus. Dat hij door vier gedragen werd. Is ook wel een beetje logisch. Want met minder dan vier kun je niet een matras dragen. Je moet dan wel minstens met z'n vieren zijn. En er waren er dus vier. En er staat zo treffend in onze tekst: en Jezus hun geloof zien. Hun geloof. Het geloof van die man die op het bedden lag. Maar ook het geloof van degenen die hem droegen. Naar Jezus toe. Hun geloof ziende. Jezus was weer in Capernaum gekomen. Hij was een tijdje op reis geweest door Galilea. Ik wou zeggen Judea, maar het is natuurlijk Galilea. En nadat hij in de woestijnen was geweest om daar te bidden, kom ik zo dadelijk nog wel even op terug op dat gebed. Nadat hij in de woestijnen was geweest om daar te bidden, is hij nu weer in zijn stad in Capernaum terechtgekomen. Dat is zijn stad omdat hij daar een huis had. Dat was eigenlijk een beetje de uitvalbasis voor de Heer Jezus toen hij door Galilea trok. Iedere keer weer ging hij naar Capernaum terug en dat was omdat hij daar een huis had. En in dat huis is de Heer Jezus ongetwijfeld aanwezig als er weer mensen op hem afkomen. Hij is weer in Capernaum, dat gerucht gaat al spoedig rond en de mensen komen in drommen op Jezus af. Er wordt gehoord dat hij in huis is. En dan zijn daar de schriftgeleerden. Er zijn daar de fariseeën. Die hebben als eerste hun plaats in Jezus huis ingenomen. Die zitten vooraan. Ja, die zitten altijd vooraan. Die zitten graag vooraan. Hebben de vooraanzittingen in de synagogen. Hebben ook de vooraanzittingen in het huis van Jezus. Hè. Misschien dat ze wel niet als eerste waren gekomen. Maar dan zijn ze waarschijnlijk wel voorgedrongen. Gezien hun positie zullen dan de eenvoudige mensen wel aan de kant hebben gemoeten. Want zij moesten vooraan zitten. Zij moesten alles goed kunnen bekijken. Er waren er zelfs die gekomen waren uit Jeruzalem en uit Judea vandaan, en niet uit heilbegeerte. Er kunnen veel motieven zijn om onder de prediking te komen. Ze zullen gekomen zijn om te kunnen vitten. Om Jezus te kunnen vangen. Om Jezus te kunnen tegenspreken. Om er wat over te kunnen murmureren. Om een beschuldiging tegen hem te kunnen vinden. Allemaal redenen om onder het gehoor van Jezus te komen. En zo zal het met de wetgeleerden, zo was het gewoonlijk met de wetgeleerden en de fariseeën, dat ze om dat soort redenen kwamen onder het gehoor van Jezus. En ze zitten daar bij de meester in zijn huis. En ja, de scharen, die moet dan maar eventjes bij de deur staan. En zelfs buiten de deur staan. Een drom scharen buiten de deur. En via de opening zullen ze misschien nog een enkel woord hebben kunnen horen van wat de Heere Jezus daar predikte. Want dat deed hij. Dat staat er met nadruk. Dat hij leerde, hij onderwees, dat deed Jezus daar in huis. En er staat ook nog wat anders. Er staat ook dat de kracht des Heren er was om hem te genezen. Wie zijn dan die hen? Ja, dat moeten wel die fariseeën en die schriftgeleerden zijn. Want anderen zijn er in dit vers niet genoemd. De schare wordt in dit vers nog niet genoemd. Zij die zo dadelijk zullen komen via het dak, die zijn nog niet genoemd. Er is alleen in dit vers 17 nog maar sprake van de schriftgeleerden en van de fariseeën, de leraars der wet. En die moeten dan bedoeld zijn, hè? Als er staat dat de kracht des Heren er was om hen te genezen. Zijn ze dan ook ziek? Ja, gemeente, doodziek. Krank in kop, zouden de Duitsers zeggen. Krank van binnen, in hun ziel. Dood en doodziek. En ze konden genezen worden. Jawel, want de leer van de Heer Jezus was wel met zoveel kracht dat het zomaar zou hebben gekund. Daar lag het ook niet aan. Daar lag het ook niet aan. Hè. Het had zomaar gekund dat die wetgeleerden en die fariseeën ook tot genezing waren gekomen. Wat hun ziel aangaat. De kracht des Heren die was ernaar om hen te genezen. Zij moeten hier zijn bedoeld. En dat de kracht des Heren er was. Was er die kracht dan niet altijd, zult u misschien zeggen? Had de Heer Jezus dan niet die kracht om dat altijd te doen met zijn woord en met zijn daden? Nou, de Heer Jezus ging altijd zijn weg in de steile afhankelijkheid. Laten we dat nooit vergeten. De Heer Jezus zegt er zelf van dat hij zonder de Vader niets en dan ook niets kon doen. Altijd in de steile afhankelijkheid. Dat moest ook wel, hè? Want dat wij het allemaal zonder God kunnen, dat is onze zonde juist. Dat is juist onze zonde, dat wij het allemaal zo op eigen houtje kunnen klaarspelen. Dat denken we tenminste. Maar dat was bij hem dus niet zo. Hij ging zijn weg voortdurend stap voor stap aan de hand van zijn Vader in een biddend opzien tot hem. Hij is ook niet voor niets in die afzondering geweest daar in de woeste plaatsen wat er vlak voor staat. Daar staat het, hè, dat hij vertrok in de woestijnen en hij bad al daar. Jazeker, jazeker, dat deed hij. Om met de Vader in de gemeenschap te zijn. Zonder hem kon hij niets doen. En nu was de kracht er daar. Kracht. Vaderlijke kracht. Om hem te genezen. Ja dus. Dat zou dus gekund hebben. En dat dat niet gebeurd is, beste mensen. Dat lag dus niet aan de Heer Jezus. Hè? Dat lag dus niet aan een gebrek van kracht bij hem. Dat lag echt wel aan die fariseers en aan die wetgeleerden zelf, dat ze straks beginnen te murmureren en Jezus tegenspreken. Dat lag echt wel aan hen. En daar komen dus die vier mannen aan met hun zieke, hun verlamde. Of die altijd verlamd is geweest, de schrift zegt het niet. Misschien heeft hij wel een ongeluk gehad. Misschien heeft hij wel een beroerte gehad. Dat kan allemaal zomaar gebeuren. Ja, wie zal het zeggen? We weten het niet. Hij lag in ieder geval als een geraakte. En een geraakte, dat betekent een verlamde. Hij lag op zijn bed. En dat komen tot Jezus. Ja, dat komen tot Jezus. Hè. Dat ging niet zonder slag of stoot. Niet helemaal vanzelf. Ze konden niet zomaar doorlopen, want ja, die schare die staat daar. En die schare die blokkeert de weg. Ja, en dan? Wat zeggen ze dan tegen elkaar? Zeggen ze dan, wij kunnen morgen het nog wel eens proberen? Of laten we hier buiten maar een poosje wachten, misschien komt hij straks wel naar buiten toe. Het zal toch wel een keer afgelopen zijn, dat leren, dat onderwijzen daarbinnen. Of misschien zullen de mensen straks wel weggaan en dan kunnen we alsnog naar binnen toe. Als velen misschien weer afgedropen zijn van de scharen daar bij de deur. Ach nee, gemeente, zij moeten naar Jezus toe. En dat is nou zo kenmerkend voor het waarachtige geloof. Het waarachtige geloof kan het eenvoudig weg niet laten. De nood is hem opgelegd om naar binnen te gaan. Het geloof werkt altijd op Christus aan. En wil altijd naar hem toe. Dat is een kenmerk, een vast kenmerk van het oprechte en zaligmakende geloof. Dat kan de Christus niet missen. Dat moet naar hem toe. En je ziet hier dat zij zo'n geloof hadden. Die vier dragers. En ook die man die zij meebrachten. Zo'n geloof hadden zij. En dan zoek je een weg, al is er geen weg. Dan zoek je een mogelijkheid, al is er geen mogelijkheid. Dan is het, als het niet linksom kan, dan moet het maar rechtsom. En als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Maar waar het oprechte geloof erachter zit, waar dat de drijfveer is, Daar is het net als met de wind. Hè. De wind weet ook overal door ieder kiertje en door ieder gaatje wel door te dringen. Je kunt je huis nooit zo dicht maken dat er nooit een vlaagje wind hè, naar binnen komt bij de deuren of bij de kozijnen. Dat lukt je haast niet. Hè. Wind houd je niet tegen. Zo houd je ook het oprechte geloof niet tegen. Zo houd je ook water niet tegen. Het minste geringste dat er een plekje is, een vrij plekje is, dan sijpelt het water er door. En zo is het ook bij deze mensen geweest. Er is geen weg, maar ze maken een weg. Ze maken een weg. Ze gaan de trap op. Het huis had allemaal platte daken. Anders dan bij ons. Bij ons hebben de meeste huizen geen platte daken, maar daar wel. En op die platte daken, daar werd ook wel het een en ander gedaan. Hè? Petrus bijvoorbeeld ging op het dak om te bidden. Toen hij in Joppe was. En Cornelius zijn mannen naar hem toe zond om hem te halen. Hij was op het dak om te bidden. En in het Oude Testament, Rahab de hoer, die had vlas op het dak liggen. Om daar te drogen, waar ze die mannen onder verborg. Daar gebruikte zij het dak voor. Het dak werd dus wel gebruikt ook in die tijd. Vandaar die trap aan de buitenzijde. Ieder huis had wel zo'n trap. En je ging dan via de trap naar boven toe. En ja, daar gingen ze. Hè? Daar gingen ze met hun man. En ja, dan worden de tegels, de gebakken tegels, de keramica, hè? Keramiek. We kennen allemaal het woord keramiek wel. Nou, dat is een Grieks woord. Dat woord wordt hier ook gebruikt. Die gebakken tegels, die worden daar verwijderd. Eén voor één. En zo wordt er een opening gemaakt. Om hun, we zullen maar zeggen hun vriend of hun broeder. Om die voor Jezus te kunnen neerleggen. Ziet u wel, gemeente. Dat het geloof altijd een weg vindt. Als de nood je drijft, dan kom je er. Dan kom je er zeker. Zeg niet dat het niet kan, want het kan altijd. Het kan altijd. Achter hem aan is altijd een weg, altijd een pad. En naar hem toe is ook altijd een weg, altijd een pad. Al ziet u die niet, zoek hem dan maar. Je zult hem vinden. Geloof maakt vindingrijk, zeker als er een specifieke nood is om tot Jezus te komen. Waar geen nood is, kun je uitstellen. Daar kan het altijd later nog wel een keer. Maar waar nood is, moet het meteen. Kan het niet wachten. Daar moet het op Jezus aan. Daar moet je bij hem zijn. Hoe dan ook. Hoe dan ook. En het kan altijd. En gemeente, daar ligt hij dan. Daar ligt hij dan op zijn beddeken. En Jezus vlak voor hem, de schriftgeleerden en de fariseeën daaromheen. En misschien ook wel discipelen van de Heer Jezus erbij, dat weet ik niet. Staat er niet bij in dit gedeelte? Als de discipelen er ook bij waren. Maar het is wel best wel waarschijnlijk dat dat wel zo was. En daar ligt dan die mens, hè? Jezus zegt mens, mens. Bij Marcus en Matthäus staat zoon. Misschien heeft de Heer Jezus het ook al allebei gezegd. Zoon en mens. En zelf is hij de zoon des mensen. Zo staat het in vers 24. Toch opdat gij moogt weten dat de zoon des mensen, daar heeft de Heer Jezus het over zichzelf. Toch opdat gij moogt weten dat de zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven. Zelf is hij de zoon des mensen. De zoon des mensen. Een zoon des mensen ligt daar voor de zoon des mensen. Een Adamskind ligt daar voor de tweede Adam. Die gekomen is, die ons vlees en bloed heeft aangenomen om de tweede Adam te kunnen zijn. Om recht te zetten wat de eerste Adam krom had gemaakt. Mens, zegt de Heer Jezus. de zoon des mensen, spreekt hem aan als een Adamskind. En wat zegt de Heer Jezus dan? Ja, de Heer Jezus zegt iets wat we misschien niet zo erg hadden verwacht. Want ik denk dat, als ik u zou vragen, waarom kwam die man eigenlijk bij Jezus? Waarom gingen ze met die man naar Jezus toe? Dan zult u waarschijnlijk allemaal zeggen, ja, omdat hij verlamd was natuurlijk. Hij lag immers op zijn bed en ja, daarom moest hij bij Jezus worden gebracht. Om hem van zijn verlamming te genezen. Ja, als je dat denkt, dan is het wel heel opvallend hè, dat de Heer Jezus hier zegt. Want de Heer Jezus zegt niet, sta op en wandel. Althans, nog niet. Hij zegt eerst iets heel anders. Iets wat wij niet zo zouden hebben verwacht. Hij zegt, mens, uw zonden zijn u vergeven. Uw zonde. Kwam die dan daarvoor tot Jezus? Ja, blijkbaar. Ja, blijkbaar kwam hij daarvoor tot Jezus. Want Jezus ziet hen. Hij ziet die man. Hij ziet die vier daar boven op het dak. Die er wel meegekeken zullen hebben naar wat er beneden gebeurt. Hij ziet hem, hij ziet hun geloof. En wat is dat voor een geloof? Wel, zij weten ervan kennelijk, die vrienden. Ze weten er kennelijk van waar deze man voor komt. En Jezus ziet het hem ook in het hart. Die ziet het aan de uitdrukking van zijn ogen. Er staat bij Matthäus dat de Heer Jezus heeft gezegd, zijt goedsmoeds. En dat betekent, kijk toch niet zo somber. Je hoeft niet bedroefd te wezen. Je mag vrolijk zien. Vrolijk zien, want ik heb een goede boodschap voor je. Mens, uw zonden zijn u vergeven. De Heere Jezus weet wel waar deze man voor komt. Hij komt in de eerste plaats voor de verzoening. Met God harten kennen zou hij dat niet weten. En kennelijk heeft hij dat ook al met zijn vrienden besproken. Want er staat, hun geloofziende, zeide hij dit. Hun geloofziende, zei hij dit. Mens, uw zonden zijn u vergeven. Je kunt daaruit opmaken dat ze het ook wel met elkaar moesten weten waar het deze man om ging. En gemeente, ja, is er een nood als de zonde nood? Ik had het over nood. Nood vindt altijd wel een weg. Maar is er een nood zo ernstig, zo diep als de zonde nood? Mij dunkt van niet. En als u zegt van wel, ja, dan moet u maar eens bij uzelf nagaan of u ooit wel zondenood hebt gekend. Want als je zondenood werkelijk hebt gekend, dan weet je dat is niet te dragen. Dan kan het niet wachten. En daarom gaan ze ook door, die vrienden. Hè? Hoe dan ook, ze gaan door omdat het niet wachten kan. Dan moet je naar hem toe, ogenblikkelijk moet je naar hem toe. Je kunt het dan niet langer verdagen en uitstellen tot straks. Nee, dat kan niet. Ze moeten naar hem toe, want er is nood in de ziel van die man die daar op dat beddeke ligt. Dat weten ze. En dus gaan we, hoe dan ook. Jezus ziet die nood en hij zegt, mens, uw zonden zijn u vergeven. Ja, gemeente, de kracht van God was er, de kracht van de Heere was er, om hen te genezen, als dan de fariseeën en de schriftgeleerden niet te genezen zijn. Omdat ze het evangelie tegenstaan. Ja, dan is er toch wel één. Toch wel één. Jezus is daar echt niet voor niks in huis. Wat dacht jullie? Dat de Heer Jezus daar voor niets aan het leren was. Nee, de Heer zorgt er zelf wel voor dat er dan eentje komt via een ongekende, ongedachte weg. En komt er eentje via het dak naar beneden. Waar Jezus zijn evangelie, zijn kracht aan kwijt kan om te genezen. Hij geneest zijn ziel. Zijn verhouding met God. En dat is toch altijd het voornaamste, nietwaar? Dat je zonden vergeven zijn. En het voornaamste, dat gaat voor. Wat het zwaarst is, moet ook het zwaarste wegen. Dat zeggen we wel eens. Nou, zo is dat ook hier. Jezus weet dat dit het zwaarste is. En dat het ook het zwaarste moet wegen. Dit moet nu eerst gebeuren. Eerst moeten hier de zonden worden weggenomen. Waarvoor zouden wij naar Jezus gaan? Nou, er zijn wel 1000 redenen te bedenken wellicht. Om tot Christus te kunnen en te mogen en te moeten gaan. Er zijn misschien wel 1000 redenen te bedenken. Maar de voornaamste reden zou toch deze moeten zijn. Door hem van onze zonden ontslagen te worden. Uit zijn mond de vergeving van de zonde te horen en te ontvangen. Door hem genezen te worden van die zondekwaal die zo ernstig en verderfelijk is. Die zo instaat tussen God en ons. Dat zou toch het voornaamste moeten zijn. Kijk, uw lijstje is na. Waarom zou u naar Jezus moeten gaan, willen gaan? Staat dat erbij? En staat het bovenaan? Of bungelt het ergens in de onderste regionen? Het dient bovenaan te staan. En wat het zwaarste is, dat moet het zwaarste wegen. Jezus zet het vooraan. Die zet het bovenaan de lijst. Dit nu eerst. Dit nu eerst. Mens, uw zonden zijn u vergeven. Want Jezus weet, daarin zit de diepste nood. Wat bij hem vooraan staat, dat moet ook bij Jezus vooraan staan. Nou, daar zorgt Jezus wel voor. Dat staat ook bij hem vooraan. Mens, het eerste maar eerst. Uw zonden zijn u vergeven. En dat dat het belangrijkste is, dat kunt u ook zien op andere plaatsen in de Bijbel. Waar dan, zult u misschien zeggen, waar dan, onder andere? Geef eens dan eens een paar voorbeelden. Nou, we zijn straks begonnen met die 103e psalm, die heb ik niet opgegeven. De voorpsalm geef ik nooit op, hè, maar vergeet ze niet, het is God die u bewees. Die weldaden die David daarop zocht. Heb je dat lijstje van die weldaden wel eens bezien? Nou, dan is de eerste, u raadt het al. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. En de tweede is, die al uw krankheden geneest. Dat is de tweede. Die al uw krankheden geneest. Kennelijk was David ook ziek geweest toen hij die psalm dichtte. En was hij door God van zijn krankheden beter geworden. Misschien al wel vele keren dat het gebeurd was. Vele keer al genezen, hè? Die al uw krankheden genezen. Maar het staat wel op de tweede plek. En dan noemt hij nog een aantal dingen op, hè, die uw mond verzadigt met het goede. Uw jeugd vernieuwt als van een arend. Maar vooraan staat dat, die uw ongerechtigheden vergeeft. Allemaal, al uw ongerechtigheden vergeeft. En verderop in de psalm wordt dat breed uitgemeten. Hè? Zover de hemel is boven de aarde, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Zover het oosten is van het westen. Hij doet ons niet naar onze zonden en hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Nou, die weldaad, die is in Psalm 103 overduidelijk wel de belangrijkste. Dat kunt u wel zien, hè? Daar kan David bijna niet over uitgesproken raken. Dat keert steeds weer in de eerste helft van de psalm steeds weer terug en met vele woorden wordt die weldaad benoemd. Nou, dat is dus een duidelijk voorbeeld. Ook voor David was dat, als hij aan het tellen ging van de weldaden van God, was dat hetgeen wat bovenaan stond, wat David het meeste nodig had en wat hij ook het meeste op prijs stelde als hij dat ontving. En een ander voorbeeld is natuurlijk de geschiedenis van de vrome koning Hiskia. U weet wel, 39 was hij toen hij krank werd, ziek werd. Tot stervens toe. En hij keerde zich om naar de wand. Hij koerde als een duif. Hij piepte als een zwaluw. En hij zei, wees gij mijn borg. Sta toch in voor mijn schulden, Heer. Sta gij toch voor mijn schulden in. Een schuld overnemende borg. En in zijn danklied zegt Hiskia, gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst. En gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Om er nooit meer naar te kijken. Om er nooit meer naar te zien. Hè? Want als God vergeeft, dan vergeeft hij zo. Dan komt hij er ook nooit meer op terug. Hè? De Heere haalt nooit oude koeien uit de sloot. De Heere werpt ze achter zijn rug. Dat was dus ook voor Hiskia de voornaamste weldaad. Ja, zeker, hij kreeg er 15 jaar bij. Maar dan zou hij dat niet gekregen hebben, het voornaamste had hij. Het voornaamste, dat zijn schuld, zijn zonde hem vergeven waren. Ziet u, dat is ook een duidelijk voorbeeld in de schrift. Waarin je kunt zien dat dat dus het voornaamste is. En zeg het maar, hè, zeg het maar. Is dat nou voor u en voor jou ook ooit het voornaamste geworden? En is dat nog steeds het voornaamste? Om te leven van de vergeving van God, of denken we misschien dat we dat al lang te boven zijn en dat we dat al lang niet meer nodig hebben? Nou, vergis je niet hoor. Als je de Heere al lang mag kennen en dienen, dan krijg je eigenlijk steeds meer de vergeving nodig. Eerder meer dan minder. Dat beloof ik u hoor. Eerder meer dan minder. En de zondenood die steekt iedere keer weer de kop op. En als de zondenood er is, dan moet je naar hem toe. Dat kan niet anders. Dan moet je naar hem toe. Weg of geen weg. Je zult bij Jezus moeten zijn. En zo is deze man. Gedragen door zijn vier vrienden is hij bij Jezus gekomen aan zijn voeten. En heeft hij daar het verlossende woord zelf uit zijn mond gehoord. Mens, uw zonden zijn u vergeven. Wees welgemoed, kijk toch niet zo somber. Want ik neem de triestigheid en de droefenis uit je ogen en uit je hart weg. Uw zonden zijn u vergeven. En die benen dan? Is er nou ook nog enig verband, zult u misschien zeggen, tussen ja, die zondekennis van deze man, hè, dat hij zo met zijn zonde zat, en dat Jezus dat ook zag en wist? Is er enig verband tussen die zonde en die verlamdheid? Is er verband tussen zonde en ziekte? Nou, niet zoals de mensen toen wel eens dachten. Zelfs de discipelen van de Heer Jezus hadden er een handje van. Hè? Want die vragen aan de Heer Jezus over de blind geboren. In Johannes 9. Wie er nou gezondigd heeft, deze of zijn ouders. Dat deze blind geboren zou worden. Waar ligt dat aan? Hè? Ligt dat aan hemzelf of ligt het aan zijn ouders? Er moet iemand gezondigd hebben, want anders was hij niet blind geboren. Zo redeneren zij. En ja, zo werd er in die tijd wel vaker geredeneerd. He, als je er iets overkwam, als je bijvoorbeeld ziek werd, plotseling erg ziek werd, nou dan was er wel iets met je aan de hand, want dat zou niet zomaar gebeuren. Denk maar aan de vrienden van Job. Denk maar aan de vrienden van Job. He. En die leefden al veel en veel eerder. He. Die leefden al in de tijd van de aartsvaders. Die dachten ook al zo. He. Job zat daar op zijn ashoop. En hoe het precies kwam, dat wisten ze natuurlijk niet. Dat konden ze ook niet exact zeggen. Maar hij moet wel een of andere zonde begaan hebben. Beleid het maar op, zeg maar welke. En als jij het niet zegt, dan gaan wij het wel een beetje invullen. Dat begonnen ze langzamerhand ook te doen. Maar zij zagen dat er altijd een direct verband was tussen wat je overkwam en datgene waar je het naar gemaakt had. He, je had het er dan ook naar gemaakt. Zo redeneerden zij. En zo is het natuurlijk niet. Als wij bij een zieken, in het ziekenhuis komen bij het ziekbed. En daar ligt iemand met hevige pijn. Of met slechte vooruitzichten. En dan ga je niet bij het bed zitten. Dan ga je niet zeggen van. Ja nou dat komt er nou dan van. He, je zult het er wel naar gemaakt hebben. Die pastor die heeft denk ik zijn laatste bezoek bij die patiënt wel gebracht. En terecht. Want zo kunnen wij, zo mogen wij ook nooit en te nimmer redeneren. Zo'n verband is er in elk geval niet. Dat heeft de Heer Jezus dus ook duidelijk gemaakt. Hè? Nog deze heeft gezondigd. Nog zijn ouders. Maar opdat de werken Gods in hem verheerlijkt zouden worden. Daarom is dat met deze man gebeurd. Maar gemeente, dat betekent niet dat je het voor jezelf niet zo kunt beleven. En dat zien we nou in de Bijbel wel heel vaak. Dus je kunt niet tegen een ander zeggen van nou dat komt er nog van, hè, dat heb jij verdiend. Zo niet. Maar wel dat je in dagen van tegenspoed en kruis en ziekten en enzovoort en pijn tot jezelf inkeert. En dat je met je eigen zonde geconfronteerd wordt. Dat zie je bijvoorbeeld ook veel in de psalmen, in de 41ste psalm bijvoorbeeld. Die tegen u misdeed, stond er in de tweede vers. Die tegen u misdeed. Hij lag op het ziekbed neergestort en hij beleidt daar dat hij tegen de Heere misdaan had. En ook psalm 103, hè, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest. Dat staat wel heel dicht bij elkaar. Ook in het gebed van Hizkia. Staat het dicht bij elkaar, juist toen hij die boodschap kreeg, bereid uw huis, want ge zult sterven. Toen kwam het allemaal zo op hem af, hè, die hemelhoge schuld die achter de rug geworpen moest worden. In de psalmen zeer vaak, hè. Denk maar aan psalm 30, denk maar aan psalm 38, en al die psalmen, hè, daar zie je dat er wel terdege toch een zeker verband is tussen wat een mens overkomt en de zonde. En wij zijn wel eens geneigd in onze dagen dat verband eigenlijk helemaal maar weg te poetsen. En over het hoofd te zien. Hè. Wij zeggen al te makkelijk, er is helemaal geen verband. Natuurlijk niet. Nou, de schrift zegt dus van wel. Want we zijn allemaal kinderen van Adam. En op de bodem van alle vragen ligt der wereld zonder schuld. En waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. Het is wel allemaal gevolg van. En dat besef, hè, dat in de schrift zo diep verankerd ligt. Het is allemaal wel gevolg van. Dat besef, dat is een verootmoedigend besef. Dat kan er ons toe brengen dat we onze zonden gaan inzien en inleven en gaan beleiden, juist in dagen als het tegenloopt. Misschien ook wel met je gezondheid tegenloopt, hè? Dan is het een geschikte tijd om tot jezelf in te keren, om te beseffen dat je maar een kind van Adam bent, maar een mens, een mensenkind. Ja, dat is dan goed, dat je dat dan ook beseft en dat je dat ook beleeft en dat je daar ook mee tot de Heere komt. En dus ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Er is wel terdege een verband tussen ziekte en zonde. Alleen niet in die zin dat wij er iemand persoonlijk op kunnen afrekenen. Zo niet, zo mag het niet. Maar we zouden het wel gezamenlijk zo kunnen beleven. Als we zien dat er allerlei ellende is, ook in de gemeente. Ook in ons dorp. Wereldwijd. De schepping, de mensheid, die bloedt uit duizend wonden. Hoe komt het allemaal? Hoe komt het allemaal? Heeft het niet een oorzaak? Ja, gemeente, die zondeval, die heeft wat aangericht, hè? Die heeft wat aangericht tot op de dag van heden toe. En dan weten we toch wel, daar zit altijd de schuld van de mens achter. En de mens, dat ben ik. De schuld van de wereld is mijn schuld. Daar sta ik niet buiten. Daar kan ik mij niet aan onttrekken. Ik kan niet zeggen van dat is van de anderen. Dat is niet van mij. Dat is ook van mij. Dat is ook van mij. En dat geeft de Heere ook wel eens te gevoelen, niet waar. Ik denk dat het bij deze man ook wel zo geweest is. Hè, dat toch ook de beleving van zijn zonde. Dat hij zo verlangend was. Naar Jezus. Hij moest bij Jezus komen. Dat het toch ook wel te maken had met zijn omstandigheden waarin hij zich bevond. Dat kun je ook niet helemaal los van elkaar maken. Dat zal bij deze mens, dat is bijbels, niet anders zijn geweest. En ik zei al, gemeente, dat bijbelse denken, dat zijn wij behoorlijk kwijt de dag van vandaag. Want wij maken het helemaal los van elkaar. We zeggen dat heeft niks met elkaar te maken. Nou, zo is het dus niet. Hè. Zo is het dus duidelijk niet. In de schriften, met name in de psalmen, zie je dat het toch wel terdege ook iets met elkaar te maken heeft. Zonde en ongeval staan niet geheel los van elkaar. En zo zal ook deze man het hebben beleefd. Daarom kwam hij tot Jezus met zijn zonde, ja, en ook met zijn zieke, verlamde benen. En dat is het tweede wat Jezus doet. Maar hij doet het pas als eerst de fariseeën aan het woord geweest zijn, kan ik aan het niet eens zeggen. Want er staat niet dat ze aan het woord geweest zijn. Ze hadden hun dialogen. Dat woord wordt hier gebruikt in het Grieks. Dialogen. Hun innerlijke dialogen. Een mens heeft altijd wel dialogen. Hè? Als je nadenkt over iets, dan voer je eigenlijk een soort gesprek met jezelf. Zou het zo wezen? Zou het zus wezen? Hè? Nou ja goed, dan ben je dus met jezelf in twee gesprek. In dialoog. En de Heer Jezus die ziet dat overdenken, hè, dat dialogiseren, dat ziet de Heer Jezus. Zij begonnen bij zichzelf te overdenken, ze zeiden het niet, ze durfden het niet. Ze durfden er niet meer naar buiten te komen, maar Jezus zag het wel aan ze. Hij weet altijd wat in de mens is. Ze dachten, hij spreekt godslastering. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Hè? Want hij meet zichzelf veel te veel aan. Hij maakt zichzelf aan God gelijk. En er staat dat Jezus hun dialogen, hun overdenkingen kennende, hè, bekennende. Hij wist wat ze bij zichzelf dachten. Hij las hun gedachten. Hij antwoordde hen wat overdenkt. En welke dialoog voer je met jezelf in je harten. Want wat is er nou lichter? En dan moet je goed opletten wat er staat, hè? Want anders begrijp ik niet. Er zijn veel mensen die deze vraag van de Heer Jezus niet begrijpen. Waarom niet? Omdat ze niet goed lezen wat er staat. Jezus zegt namelijk niet, wat is er lichter om te doen? Maar Jezus zegt tot tweemaal toe het woord zeggen. Wat is er lichter te zeggen tot iemand? Uw zonden zijn u vergeven? Of te zeggen, sta op en wandel. Zeggen, daar gaat het om. Het gaat niet om doen. Wat is er lichter om te doen? Maar het is, wat is nou lichter om tegen iemand te zeggen? En gemeente, als je dat bedenkt, wat er lichter dan is, dan is het duidelijk. Dan is het lichter om tegen iemand te zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Want dan hoef je namelijk niet ter plekke te bewijzen dat dat zo is. Dat kun je zeggen en daarmee ja, daarmee is het klaar. Valt geen bewijs van te leveren, dat hoef je ook niet te leveren. En als je tegen iemand zegt, sta op en wandel, ja, dan moet die wandelen ook. Dus het is lichter tegen iemand te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, te zeggen, hè. Niet te doen, maar te zeggen, dat is lichter. Uw zonden zijn u vergeven. Dan tegen iemand te zeggen, sta op en wandel. Dat tweede, dat moet je dan ook waarmaken ter plekke. En daarom zegt de Heer Jezus, daarom, omdat het zo is, daarom zeg ik tot de geraakte, sta op, neem uw bedden op en wandel. En daarmee bewijst de Heer Jezus, hè, door dat moeilijkere te doen, wat moeilijker te zeggen is, dat tegen hem te zeggen en ook ten uitvoer te brengen. Daarmee bewijst de Heer Jezus dat hij inderdaad de macht heeft op de aarde de zonden te vergeven. Hij heeft die macht van zijn vader, die bevoegdheid van zijn vader ontvangen. Dat bewijst hij door die man gezond te maken. En dat bepaalt ons nu bij een heel belangrijk aspect van al die genezingen en al die wonderen die de Heer Jezus doet. Al die wonderen die Jezus doet, zelfs op de bruiloft te Kana, dan komt er helemaal geen gezondheid of ziekte bij kijken, maar er is gewoon een hele andere nood en daar doet hij ook wonder. Dat doet hij allemaal om zijn prediking te onderstrepen. Zo is het ook hier. De genezing staat in het kader van de evangeliepredikering. Staat ook in de handelingen der apostelen. Als de discipelen na Pinksteren nog tekenen en wonderen doen, mensen genezen, dan staat er dat de Heere met de prediking van het evangelie meewerkte door tekenen die erop volgden. Het waren tekenen van de boodschap. Om de boodschap te onderstrepen en te benadrukken en onder de aandacht te brengen. Zo is het ook hier. Wat Jezus gaat doen, die man genezen, dat moet onderstrepen dat de vergeving van de zonde echt is. Dat niet zomaar zeggen is, maar ook doen. Dat bewijst de Heer Jezus door hem op de been te helpen. Sta op, neem uw bedden op en wandel. Daarmee geeft u het bewijs van de waarheid van de schuldvergeving. Want hij zegt, hij doet ook dat moeilijke, dat doet hij. Wat moeilijker is om daarmee te bewijzen dat hetgeen wat zo makkelijk gezegd kan worden, dat ook echt waar is, echt bestaat. Daar is vergeving van zonde aan hem geschonken. En gemeente, daar zit voor ons ook nog wel een les in. Welke les dan? Nou, stel dat je in je leven best nog wel dingen hebt, hè, waarvan je zegt van nou, daar heeft God toch mij daadwerkelijk in bijgestaan. En daadwerkelijk, misschien zelf wel op een wonderlijke manier, je uitgeholpen. Misschien dat u ook wel van die dingen hebt. Dan zegt men, nou, dat is toch wel echt wel de hand van de Heer geweest daarin. Hè? Dat hij Dat hij daarin liet zien dat hij er was. Ik ken zulke momenten ook uit mijn eigen leven. Ik ga hem niet vertellen wat dat allemaal is. Hè. Daar heeft u niks bij nodig. Maar ik ken zulke momenten ook wel uit mijn eigen leven. Dat ik duidelijk de hand van de Heer aan het werk zag. In krachtige bijstand. In daadwerkelijke hulp en uitkomst. Zeker waar, zeker waar. Nou, als je nou zulke dingen weet, hè, en bij jezelf in je eigen leven ook hebt gezien, zou je dan ook niet om het meerdere vragen? Want dat zijn toch de dingen die onderstrepen dat God, als hij dat kon doen, dat hij ook dat eerste kan, dat belangrijkste kan. Misschien twijfel je daar wel aan. Kan God mij de zonden eigenlijk wel vergeven? Ze zijn zo groot, ze zijn zo veel. En doet hij dat ook wel echt? Wil hij dat ook wel echt? Nou, als hij nou jou al in zoveel dingen heeft doorgeholpen en uitgeholpen. En je daarin bij wilde staan. Dan weet je toch dat hij ook dat meerdere kan doen. En wil doen. En zal doen. Als je namelijk aan zijn voeten komt. Zoals deze man. Of je nou zelf komt of gebracht wordt, dat maakt dan niet uit. Maar als je maar aan zijn voeten komt. Want dat is het beste plekje wat er op deze aarde bestaat. Ik hoop dat u dat beste plekje kent. En dat u dat nou beaamt en dat u zelf zegt, dat is waar, dominee, dat is waar. Dat is zeker waar. Het beste plekje wat er op deze aarde bestaat, dat is aan zijn voeten te zijn. Dat is het beste deel dat je zou kunnen uitkiezen. En daar wordt het verlossende woord gesproken. Mens, uw zonden zijn u vergeven. Jezus bewijst dat hij dat doen kan. En dat bewijst hij door die lichamelijke hulp. Zo is het dus altijd in de evangelie. Wonderen onderschrijven de prediking. Die onderschrijven wat Jezus aan je ziel wil doen. Wat Jezus tot je zaligheid wil verrichten. Dat is bij de melaatsen als ze gereinigd worden. Als de doden opgewekt worden. Als de doven gaan horen en de blinden gaan zien. Dat is allemaal een stukje prediking. Die door de daad wordt onderschreven en bewezen. Dat kan Jezus aan alle mensen doen. Als je een blinde ziende maakt. Dan betekent dat hij een heel blind volk kan ziende maken. Dat is een les voor iedereen. Hij kan dat doen. Het teken bevestigt het. En zo gemeente, zo is het ook hier gebeurd. We hebben heden ongelooflijke dingen gezien, zeggen de mensen dan. Hè. Wat dat verder heeft uitgewerkt daar in dat huis. Dat zullen we maar laten rusten. Want alle verwondering, alle verwonderd zich afvragen is nog altijd geen geloof. Daar gaat het soms weer heel snel over. En die fariseeën en die schriftgeleerden, ach. Wat zal daarvan geworden zijn? De kracht van de Heere was er om ze te genezen, maar. Ik weet het niet. Als je niet ziek wil zijn, dan heb je de medicijnmeester niet nodig. Zo is het altijd nog. En zolang als wij niet ziek willen zijn, niet ziek willen heten. Niet onze ziekte willen inzien. Niet onze kwaal. Dan gaan we de medicijnmeester voorbij. Dan kan er de kracht zijn om ons te genezen. Maar die kracht die wordt niet uitgewerkt en niet toegepast. Dan gaat het ons voorbij. Dat we toch tot Jezus kwamen. Zoals deze man tot Jezus kwam. Tot Jezus werd gebracht. Dat als hij je in de ogen kijkt, dat hij dan precies meteen weet waar het om te doen is. Die zonde, het voornaamste, eerste. Amen.